sit down here if you'd like to sit here.
No, it's okay.
Okay.
Well, there were several topics that were suggested as possibilities.
Maar verschillende onderwerpen die als mogelijk voorgesteld werden.
Peter mentioned, I don't know, 3 or 4 different topics that he would like for me to select from.
Hij noemde 3 of 4 verschillende onderwerpen waar hij uit kon kiezen.
And one of these was on the subject of leadership.
Een daarvan was op leiderschap.
And so I decided to address that topic tonight.
Dus ik besloot om dat vanavond te bespreken.
As a matter of fact, this is a topic that I've been asked to address before.
Dit heb ik eerder ook gedaan, of ik werd gevraagd om dit te doen.
Let me tell you a story.
Laat me je verhaal vertellen.
One time I was going to be speaking in a church in Alabama.
Eens zou ik spreken in een gemeente in Alabama.
And one of the elders called and talked to me.
Een van de ouderlingen belde.
Now, most of the sermons I was free to just pick out whatever Bible topics I wanted to consider.
De meeste preken kon ik gewoon de thema's uitkiezen wat ik wilde doen.
But he said there is one subject I would like you to address to the church.
Eén onderwerp dat ik graag wil dat je met de gemeente bespreekt.
He said I want you to talk to us about how do you get more participation.
Ik wil dat je hierover spreekt. Hoe krijg je meer participatie, meewerking in de gemeente?
Tell us, how do you get more involvement on everybody's part?
Hoe krijg je iedereen meer betrokken? Dankjewel. Jij zou het beter misschien moeten vertalen.
And how can we have more interest and care and concern and enthusiasm? How do you develop these things?
Hoe ontwikkel je dan meer belangstelling en zorg en enthousiasme voor alles?
And when there are special efforts to teach, how do you motivate people to attend their own efforts and then attend when others are having such special efforts?
Als je een speciale ontmoeting hebt of zoiets, iets dat speciaal is van de gemeente, hoe moedig je mensen aan om daar aanwezig te zijn en ook bij de anderen?
He says sometimes people don't support our efforts here and their members here.
Soms de leden zelfs van hier, die komen niet eens voor de dingen die georganiseerd zijn voor onze eigen gemeente.
So how do you get people to do that?
Dus hoe moedig je die mensen aan? Hoe krijg je dat gedaan?
And we need more people wanting to teach the Bible. How do you get more people wanting to teach?
Ja, hoe krijg je meer mensen die verlangen om anderen te leren?
And then he said, you know, we have elders, but how do you get more men developing into elders?
We hebben ouderlingen, maar hoe krijg je het zover dat je meer mannen hebt die ouderlingen kunnen worden?
So, as we talked, and as I made notations on what he was asking,
dus terwijl we aan het praten waren en ik maakte aantekeningen,
I thought, you know, sometimes people are looking for the wrong thing.
Soms zoeken mensen eigenlijk de verkeerde ding.
They're wanting things that are not in the Bible.
Ze willen dingen die niet in de Bijbel staan.
But I said, this man is asking good questions.
En deze man stelt goede vragen.
Because these are things that God cares about.
En dat zijn de dingen waar God zich ook geen zorgen over maakt.
And it is right for us to ask, how are these qualities developed?
Het is juist om ons af te vragen, hoe worden deze kwaliteiten dan ontwikkeld?
So, with this whole list of questions in mind, I'm especially going to consider the matter of leadership and work that in our study tonight.
Dus met deze hele rij vragen, dan ga ik kijken naar leiderschap en dat bespreken vanavond.
But the way I want to start is by means of a Bible illustration.
We beginnen met een illustratie uit de Bijbel, een voorbeeld uit de Bijbel.
Do you have in Dutch a word for byproduct?
Bijproduct, okay.
I hear you. Some things are a byproduct of something else.
Sommige dingen zijn een bijproduct van iets anders.
Now here's what I mean.
Bijvoorbeeld.
Take for example happiness.
Blijdschap.
Does everybody want to be happy?
Wil iedereen blij zijn?
Do you boys want to be happy?
No.
No? Yes, you do. Right? Yes, of course, everybody does.
Ja, dus iedereen wil blij zijn.
The words life, liberty and pursuit of happiness are ingrained into the American people.
Ja, dus voor Amerikanen leven, vrijheid en het zoeken naar blijdschap, dat zit in onze Cultuur, ja, helemaal.
So, since we want happiness, how do we get happiness?
Hoe krijgen we dan blijdschap?
Somebody says, I'm going to go out and I'm going to get me some happiness.
Ik ga me wat blijdschap pakken.
He probably will never get happiness that way.
Waarschijnlijk krijgt hij het op die manier niet.
You see, it's a byproduct of something else.
Het is eigenlijk, blijdschap is een bijproduct van iets anders.
For example, Proverbs 29 in verse 18.
Spreuken 29 vers 18.
The English says, where there is no revelation, or some versions say vision, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law.
Sorry. Ja, dus indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart. Ja.
Okay.
Maar heil hem die de wet bewaart. Ja.
So, that is not the way people tend to think.
Dus zo denken mensen niet normaal.
People think, if you want to be happy, throw this away. You do whatever you want to do. Then you'll be happy.
Ja, de meeste denken, als je blij wil zijn, dan moet je dit weggooien. Je moet doen wat jij wil. Dan zal je blij zijn.
But that kind of person is never happy.
Zo'n persoon heeft nooit blijdschap. Die is nooit blij.
Though it seems strange at first, the text is right. Happy is he who keeps the law.
Ja, al lijkt het eerst vreemd, is het wel waar. Heil is hij die de wet houdt.
So here you are, you're in right relationship with God.
Dus als je hier bent, je hebt een goede relatie met God.
You are pursuing God and a relationship with him.
Je zoekt God en een relatie met hem.
And his word means more to you than anything.
En zijn woord betekent alles voor jou, meer dan alles.
And as a result of that, you find yourself happy.
En daardoor heb je blijdschap.
You're overtaken by joy.
Je wordt overgenomen door vreugde.
Another passage.
Nog een andere stuk, een tekst.
There were some women one time that wanted to praise Jesus' mother.
Er waren wat vrouwen eens een keer die de moeder van Jezus wilden loven.
They said, oh, how happy is the one who gave birth to you and the one who nursed you.
Ja, dus blij is degene die u gezogen heeft, die u heeft gebaard.
And Jesus was not disrespectful of his mother.
En Jezus, hij had respect voor zijn moeder, natuurlijk, maar hij was niet disrespectful voor zijn moeder.
But he said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it.
Hij zei, zeker zalig die het woord Gods horen en het bewaren.
So you see, people in the crowd were saying, how happy must be this person? How blessed must be the person that is your mother, that she was chosen to give you birth.
Ze begonnen met het idee van ja, hoe blij moet die vrouw zijn die besloten had om uw geboorte te om u te baren en te zorgen.
And that was special.
En dat was ook inderdaad bijzonder.
It was a great honor to Mary to be chosen as the one who would be the mother of Jesus.
Het was een eer dat Maria dan uitgekozen werd om moeder te zijn van Jezus.
But Jesus pointed out what is the real source of happiness. It's not that. It's hearing and keeping God's word.
Maar Jezus, hij wees naar wat de echte oorzaak of de bron van blijdschap is. Dat is niet dat, maar het houden van het woord Gods.
Now I'm not yet talking directly about leadership.
Ik praat nog niet direct over leiderschap.
I'm talking about a principle.
Ik praat over een principe.
Some desirable qualities result from having other things as they should be.
Sommige kwaliteiten die we willen, die komen eigenlijk voort uit iets anders te hebben.
On the night before Jesus' crucifixion.
De nacht voordat Jezus gekruisigd werd.
He observed the Passover with the apostles.
Heeft hij de paasmaaltijd gehouden met zijn apostelen.
And he took a towel and put that around himself.
Hij nam een doek en omgoorde zich.
And he took a basin of water.
En nam wat water.
And one by one he went around the table and he washed the disciples' feet.
En voor een ging hij de tafel om en hij waste de voeten van de discipelen.
And Jesus said, You know that I'm your Lord and your Master.
En ze zei, u noemt mij meester, en dat is juist, dat ben ik ook.
And yet I washed your feet.
En ik heb uw voeten gewassen.
He was teaching them a lesson.
Hij leerde hen een les. Hij gaf hen een les.
And he said, what I'm doing, you don't understand now, but you will understand later.
Wat ik doe, begrijp je nu niet, maar dat zal je later wel begrijpen.
But Jesus then says this, if you know these things, happy are ye if you do them.
Jezus zegt dan, indien jij dit weet, zalig zijt jij als jij het doet.
Now does that make any sense?
Ja, dan lijkt dat te kloppen.
If you want to be happy, go get a towel.
Dus als je blij wil zijn, moet je een doek gaan pakken.
And kneel down and wash someone's feet.
En neerknielen en iemand zijn voeten wassen. Hoe kan dat je blij maken?
And that's exactly what Jesus said.
Dat is juist wat Jezus zei.
That and things like that, where you are the servant of others.
Dat en zulke dingen waar je dienaar bent van anderen.
So, this is not man's way of being happy.
Dus dit is niet de manier die de mens geeft om blij te zijn.
But the kind of happiness Jesus gives, no one can take away.
Maar de soort blijdschap die Jezus geeft, kan niemand van je wegpakken.
And it doesn't depend upon where you live or what is happening to you.
Het hangt niet af van waar je woont of wat met jou gebeurt.
Because it's based on right relationship with Him.
Dat is gebaseerd op een juiste relatie met Hem.
Okay, second example.
Tweede voorbeeld dan.
Is that of peace?
Ja, vrede dan.
I've never known anyone that says, I don't want peace, I don't care if I have peace or not.
Ik heb nooit iemand ontmoet die zegt van, nou, ik hoef helemaal geen vrede, ik maak me helemaal niks uit, ik wil het niet.
Like happiness, peace is something people want for themselves.
Zoals blijdschap is vrede iets dat mensen willen.
Let's look at a passage in Philippians 4.
Dus in Filippenzen hoofdstuk 4.
Philippians 4 and verse 6.
Philippians 4 verse 6.
This is a passage that actually talks about prayer.
Het spreekt eigenlijk van over gebed.
Philippians 4 and verse 6. Can you find that, Jonas? Mm-hmm. Way over here. Is he close?
Ja, dat is Acts. Ik wil bij nog meer deze kant uit. Filippenzen.
Filippenzen?
Ja, Filippenzen, hoofdstuk 4. Ja, je zit op Corinthians. Nee, je hebt gelijk. Die kant uit.
Galatians.
Hij kan het vinden, ja.
Ephesians.
Galaten, Ephesen, Filippenzen.
Yeah.
Ja, hij heeft het.
Chapter 4. Chapter 4.
Hoofdstuk 4, vers 6.
Mm-hmm. And now verse 6.
Yeah.
Okay. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.
Hij zei het eens voor.
Can you read for us, Jonas?
Kleinheid en witte, u spreken zij te allen tijden aangenaam, niet zoutloos, jij moet weten hoe jij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
Nee, nu zit je in Colossense. Sorry. We gingen even te snel, ja. Hier deze. Dus vers 6.
De Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging.
So, do we read prayer and supplication with thanksgiving?
Mm-hmm. Okay. Dankzegging, ja, dus gebed en smeking met dankzegging.
Prayer would be reverent address to God.
Dus gebed is dat met eer spreken met God.
Supplication is when you're asking God on behalf of needs, your needs or others' needs.
Smeking is wanneer je God iets vraagt over noden, dus of die van jou of van ander.
But prayer is not just asking God for things, it says with thanksgiving.
Ja, dus gebed is niet alleen God iets voor iets vragen, maar het zegt ook met dankzegging.
So here we are, we're addressing God reverently, we're asking, trying not to ask amiss, but in keeping with His will, and then rendering thanksgiving.
Dus we spreken eervol met God. Wij proberen te vragen op een juiste manier, maar we geven ook dankzegging.
So he tells us how to pray.
Dus hij zegt ons hoe we moeten bidden.
And now he tells us what to think about.
Nu zegt hij ons waar we over moeten denken.
Jonas, read verse 8, please.
8.
Ja.
Voort. Broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat is dat wat in je leer en overgeleverd is.
Ja.
So we fill our minds with good things.
Dus we vullen onze gedachten met goede dingen.
If we were to take this glass,
als we dit glas zouden nemen,
right now it has air in it.
Daar zit alleen lucht in nu.
But if we were to fill it to the top with tea,
als we het helemaal vol zouden vullen met thee,
then all the air would be out.
Dan zou alle lucht eruit zijn.
That's the law of displacement.
Dat is wet van, ja, weet ik niet hoe dat heet.
Verplaatsing.
Verplaatsing, ja.
Mm-hmm. So we fill our hearts with good things.
Dus we vullen onze hart met goede dingen.
And that leaves no room for anything else.
En dan is er geen ruimte voor andere dingen.
One more thing here.
Nog iets.
He tells us what to do.
Hij zegt ons ook wat we moeten doen.
Tells us how to pray.
Dus hoe te bidden.
What to think about.
Waar om aan te denken.
And what to do.
En wat we moeten doen.
Verse 9.
Wat gij van mij gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
Ja, dat was goed.
Mm-hmm. So, the Apostle Paul is writing this.
Dus Apostel Paulus schrijft dit.
And he's revealing the will of Jesus.
Hij openbaart de wil van Jezus.
So what you've learned and heard and have received and seen in me, these things do.
Ja, dus wat je geleerd en gezien hebt in mij, brengt dat in toepassing.
Now look what happens.
Kijk eens wat gebeurt.
The peace of God that passes all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus.
Ja, dus de vrede en God is vrede zal, ja, en God is vrede zal met u zijn. Ja. Nee, dat is vers 7. Ja, sorry, daar. Ja, ik dacht het ook. En de vrede God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
And also the last part of verse 9. The God of peace will be with you.
Yeah, and this what I say in verse 9. Yeah, okay. I said verse 9 first, sorry.
So, no, that's okay. They're both there.
Yeah.
So, look at what we have. Someone wants to have peace.
Dus iemand wil vrede hebben.
Does he go out and say, I'm going to get me some peace?
Gaat hij buiten en zegt, ik ga me wat vrede pakken.
That's not the way you get peace.
Zo lukt het niet.
But first you become a Christian.
Eerst word je Christen.
Then as a Christian.
And as Christian,
here you're praying like this passage says.
Je bidt zoals het zegt.
The thoughts of your heart are like verse 8 says.
De gedachten van je hart zijn zoals vers 8.
You're doing what the Apostle Paul showed as verse 9 says.
Je doet wat de Apostel Paulus liet zien zoals vers 9 zegt.
And here you have the peace of God that passes all understanding.
En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, is wat je krijgt.
Now, suppose somebody says, well, I would like to have peace, but I don't want to have to do all those things in verse 6 and verse 8 and verse 9.
Nou, stel je voor iemand zegt van ja, ik wil wel vrede hebben, maar die dingen van vers 6, vers 8, vers 9, ja, dat wil ik allemaal niet doen.
Well, the thing about it is, he will never have peace.
Ja, maar die persoon die zal dus nooit vrede hebben.
Because the only way to do it is God's way.
Want de enige manier om het te doen is zoals God dat zegt.
Now, I've used this to illustrate how leadership comes about.
Ik heb dit gebruikt om te laten zien hoe leiderschap komt.
Leadership is not a process of somebody just saying, you know, we're going to go out and develop leaders in this church.
Leiderschap is niet zoiets dat iemand zegt, oké, wij gaan leiders maken in deze gemeente.
It really turns out to be a byproduct of other good things.
Het is eigenlijk een bijproduct van andere goede dingen.
There was a friend of mine one time.
Vriend van mij is een keer.
And this was a church that did not have elders.
En het was in een gemeente die geen ouderlingen had.
Do you boys know what elders are?
Weten jullie wat ouderlingen zijn? In een gemeente?
Klein beetje.
Hmm?
Klein beetje.
Klein beetje, a little bit, he says.
elders are not just men that are older men, though they are older.
Ouderlingen zijn niet alleen oude mannen, al zijn ze wel oud, ouder.
But they meet qualifications in the scriptures so that they can be leaders, like shepherds of sheep, they are shepherds of the people.
Nou, zij hebben bepaalde kwalificaties die in de Bijbel staan, zodat ze herders kunnen zijn, herders van mensen, zoals je een herder hebt van schapen.
And God wants each church to grow so that it has shepherds.
God wil dat elke gemeente groeit, zodat het ook ouderlingen heeft.
Anyway, back to my friend. Somebody in the church asked him, said, and they did not have elders in this church.
Dus als we teruggaan naar mijn vriend waar ik het over had, in deze gemeente hadden ze geen ouderlingen en iemand vroeg hem.
And they asked my friend, they said, why don't you have some lessons to help us appoint elders in this church?
Waarom geef je geen lessen dan om ons te helpen om ouderlingen te maken, te hebben hier in de gemeente?
And my friend said, that's what I've been doing.
De vriend zei, ja, maar dat heb ik toch al gedaan.
And the member said, really? I don't remember that. I must have been gone.
Ja, de leden die zeggen van, hè, echt? Ik kan me dat niet herinneren. Misschien was ik weg.
You see, he thought that to make elders, you have a series of lessons on 1 Timothy 3.
Ja, dus hij dacht, om ouderlingen te maken, je moet een les hebben op 1 Timotheus hoofdstuk 3.
And Titus chapter 1.
Titus hoofdstuk 1.
Those are two passages that talk specifically about elders.
Twee plekken die specifiek over ouderlingen spreekt.
So you preach on those texts, and then that's how you make people elders.
Dus je geeft een preek over vanuit die teksten, en zo krijg je ouderlingen.
But my friend said no. He said all these sermons that I've been talking about how to grow, and how to live dedicated Christian lives, and about our homes. All that is so that we might have elders.
Nee, al die preken die ik heb gehouden over hoe je groeit en hoe je toegewijd bent en hoe je dat doet in je huis zelf en in je gezinnen, dat is hoe je tot ouderlingen komt.
And I think my friend was right.
En ik denk dat mijn vriend het juist had.
But getting back to where we started, how is greater participation and involvement and care, how is that produced?
Ja, dus als we teruggaan naar die vragen van hoe krijg je meer groei en meer dat iedereen meedoet in de gemeente. Hoe doe je dat?
That's Philippians. This is Ephesians.
Dus naar Ephesians.
Look at Ephesians chapter 4.
Vier.
And we read three verses, verse 14, 15 and 16.
Ja, 14, 15 en 16.
Ja.
Jonas, would you read please?
Yes. Was dan de volheid van Christus, dan zijn wij niet meer onmondig op en nederheen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer door het vals spel der mensen en hun sluwheid die tot dwaling verleidt, niet andere oefens.
Ja, 15 en 16 ook.
Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe, die het woord is Christus.
Nog eentje.
En aan hem ontleed het gehele lichaam als een wetsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen. Naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in de liefde.
Goed zo. Dat is een stuk.
You're a good reader.
Ja, je bent een goede lezer. Een voorlezer.
So.
Ja, oké, okay, dat is het.
When he says that we no longer be children, what does that mean?
Dus als hij zegt, laten we niet meer onmondig zijn. Als kinderen.
Well, when we become a Christian, we are a babe in Christ.
Wanneer we christen worden, dan zijn we baby's in Christus.
And there's nothing wrong with that. That's normal.
Daar is niks fout mee. Dat is normaal.
But Jonas does not take a bottle anymore.
Maar Jonas neemt geen fles op het moment.
Because he's growing up into a young man.
Want hij groeit en hij wordt een jonge man.
A There would be something wrong if he was still taking a bottle.
Het zou helemaal fout zijn als hij nog met de fles rondliep.
That's what babies do.
Dat doen baby's.
And there's something wrong with grown people that are Christians when they're still, as it were, taking a bottle.
En het is, dat is ook iets fout met volwassen mensen die christenen zijn, volwassen christenen die nog altijd rondlopen alsof ze een fles stand hebben.
So this is what God expects.
Dus God verwacht dit.
That there's the process of growth and development.
Dat je groeit, dat je ontwikkelt, dat je ontwikkelt.
Now we're not just growing.
Nou, het is natuurlijk alleen dat we groeien.
Look at the middle of our screen.
Kijk naar het midden van het stuk.
That we may grow up in all things into Him who is head, Christ. That's the direction that all growth takes place, more and more like Jesus.
Ja, dus dat we in elk opzicht naar Hem toe groeien. Dit hoofd is Christus. Het is die richting die we moeten groeien naar Jezus toe.
But how does this growth take place?
Maar hoe gebeurt deze groei?
How many of us are to be involved?
Hoeveel van ons horen daarbij betrokken te zijn?
It's according by what every joint, it's knit together by what every joint supplies.
Dus het is, dus al zijn geledingen horen dit te doen.
Effective working is by which every part does its share.
Dus elk deel moet zijn deel doen, taak doen, ja.
So each Christian then is to see himself that I must grow, I must develop, I must be what God wants me to be.
Elk Christen moet zien, ja, ik moet groeien, ik moet ontwikkelen, ik moet zijn wat God van mij verwacht.
It's not a case of performers and spectators. God wants all of us to be participants.
Het is niet dat er ene is die optreedt en de anderen die kijken gewoon toe. Hij wil dat wij allemaal meedoen.
So if a church is small or large, this is still what God expects of every part.
Dus of een gemeente nu klein is of groot, dit verwacht God van elk lid in de gemeente.
Now, let's look at another passage.
Laten we nog een tekst bekijken.
Romans chapter 12.
Romeinen hoofdstuk 12.
Ah, Romans 12. This passage, yeah, verses 1 and 2, speaks of each Christian.
Dus deze tekst spreekt van elk Christen.
Becoming a living sacrifice.
Een levende offer is.
I think sometimes that when people ask me things like this elder in Alabama did.
Soms denk ik dat wanneer mensen zoals deze ouderling mij dingen vragen stellen.
I should say, I don't mean him, but sometimes people that are asking the questions that he did.
Ja, ik bedoel niet hem specifiek, maar soms als mensen die vraag stellen die hij stelde.
Sometimes they might think that you can come in and in a very short time, just like magic, you can change everyone, and here's the key to it. Here's how to develop elders. Ja, here's how to get all these good things going.
Soms denken ze, ja, je kan gewoon bij een gemeente binnenlopen en op een magische manier met een sleutel alles veranderen en al deze participatie ontwikkelen en zo en zo.
But I don't have any magic pills.
Maar ik heb geen magische pil die men kan nemen.
And God doesn't have any magic pills.
Dat heeft hij ook niet.
These are true answers, but they're not easy answers.
Het zijn ware antwoorden, maar niet gemakkelijke antwoorden.
So, let's say you want to develop leaders.
We zeggen, jij wil leiders ontwikkelen.
Here's how.
Zo doe je dat.
So Jonas, read please verses 1 and 2.
Ja.
This is Romans 12, verses 1 and 2.
Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden God, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede welgevallen en volkomene.
Jonas has been reading the passages for me.
Yeah.
and doing a good job. Very good. So notice here that Paul isn't talking to just one or two, but when he says, I beseech you therefore, brethren, that here again he's addressing all who are Christians.
Merk op, hij spreekt niet hier tegen één of twee mensen, hij zegt broeders, hè, dus hij spreekt naar alle, met alle christenen.
Now in the Old Testament, when an animal was offered, his blood had to be shed, and so the animal was dead.
Dus in het Oude Testament, als een offer gemaakt werd van een dier, dan moest het bloed van een dier geofferd worden, dus was het dier dood.
But in the New Testament, we still offer sacrifices.
In het Nieuwe Testament offeren wij nog altijd.
But we offer ourselves as a living sacrifice.
Maar we offeren onszelf als een levende offer.
So the correct view is, wherever we are, whatever our job, we see ourselves as a living sacrifice before God each day.
Dus het juiste beeld is dan dat wij, waar dan ook we zijn, op welk moment dan ook, dat we onszelf zien als een levend offer voor God.
And then this is put both in a negative and then in a positive way.
En geeft het dan in een negatieve en een positieve manier.
Do not be conformed to this world.
Wees niet gelijkvormig aan deze wereld.
Nathan, do you like Jell-O?
Hou je van Jell-O? Weet je wat dat is? Dat is dat rubberachtige, lekkere, bibberachtige, dat je kan eten. En dat is rood of groen of oranje.
Dat is groen.
Groene, ja.
Do you like that?
Gelatine,
ja, dat is het, ja.
Do you like that? Okay. Does your mother make that sometimes?
Maakt je moeder dat wel eens?
Confituur, denk ik, hè?
Nee.
Gelatine.
Bibberpudding.
Ja,
bibberpudding. Bibberpudding, dat is een goede. Shaky pudding.
Okay. Well, usually when that's made, it is mixed and it is a liquid.
Normaal gezien, als je dat maakt, en je moet kijken als je moeder of iemand dat ooit maakt, het is eerst gewoon een vloeibaar, hè? Het is gewoon net water.
And then it's poured into a little bowl or different containers.
En dan wordt het in een kom gegoten of in kleine bekertjes of zoiets.
And then it becomes harder, and then after that you can eat it.
En dan wordt het stijver en dan kan je het eten.
But it takes the shape of what it is poured into.
Maar het neemt de vorm aan van waar het in gegoten wordt. Dus als je het in een vorm giet, dan neemt het die vorm aan.
And what this verse is saying is, don't let the world squeeze you into its mold.
Deze vers zegt, laat de wereld jou niet persen in zijn vorm.
Instead, Jesus, Paul says, to be transformed.
Maar Paulus zegt, wordt hervormd.
So, this is the Greek word,
het is een Grieks
metamorphosis.
Ah, metamorphosis, ja.
Meta means change.
Meta betekent verandering.
And morphe is form or shape.
Morphe is de vorm. Ja, dus
So,
metamorphose.
Ja, metamorphose, ja.
Metamorphosis is a change of form.
Is een verandering van vorm.
Like for example, when the little caterpillar develops into the butterfly.
Zoals wanneer de rups dan verandert in een vlinder. Ik moest even nadenken.
When this is studied in school, that is referred to as an example of metamorphosis, a change of form.
In school dan geven ze dat als een voorbeeld van een metamorfose, hè? Dus die verandering van vorm.
So we are to be changed from what we were before we became Christians more and more into what Jesus wants us to be.
Dus wij moeten veranderen wanneer we christen worden en in Jezus zijn, dan worden we meer en meer lijken we meer en meer op hem.
Now, I have other passages.
Ik heb andere teksten.
But if we get this one right,
maar als we deze goed krijgen,
it answers all kinds of questions.
Dan beantwoordt dat een heleboel vragen.
Sometimes people do not attend services as they should, worship services.
Soms komen mensen niet naar de samenkomst zoals ze dat eigenlijk zouden moeten.
I've never had living sacrifices have a problem with their attendance.
Ik heb nooit het probleem gehad dat mensen die zich als levende offer zien problemen hebben met naar de samenkomst komen.
And sometimes people have problems in their home. Husbands and wives are fussing and arguing back and forth.
Er zijn problemen in het huishouden. Hè? Dus tussen man en vrouw die zijn altijd aan het ruzien met elkaar.
And little children hear mother and dad say very hateful and hurtful things.
En de kinderen horen moeder en vader hatelijke dingen tegen elkaar zeggen.
But if you show me a man and a woman who are both living sacrifices, that doesn't happen in their home.
Maar als je mij een man en een vrouw, moeder en vader laat zien die levende offers zijn, die proberen levende offers te zijn in hun huis, dan gebeurt dat niet.
If you want to have the home as God would have it, you don't just talk about passages that talk about the home.
Als je een huis wil hebben, een huishouden wil hebben die goed hoort te zijn, dan praat je niet alleen over teksten die alleen over het huishouden te maken hebben of familie te maken heeft.
Now we need to talk about those. Husbands love your wives, Ephesians 5. Parents, fathers bring up your children in the nurture and admonition of the Lord, Ephesians 6. We need to talk about those.
We moeten daarover praten. Ephesians hoofdstuk 5. Mannen, heb uw vrouwen lief. Ephesians hoofdstuk 6. Verbitter uw kinderen niet, bijvoorbeeld. Daar. Vaders, verbitter uw kinderen niet. Daar moeten we wel over praten.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. We need to talk about that.
Ja, kinderen, gehoorzaam uw ouders, want het is juist in de Heer. Daar moeten we wel over spreken.
But what I'm saying is, if we get Romans 12 right, if we do what that says.
Maar wat ik bedoel te zeggen is, als we dit, Romeinen hoofdstuk 12, goed krijgen,
then we will find the implementation of Ephesians 5, Ephesians 6, passages like that. That will be very workable for us.
Dan worden die teksten in Ephesians 5 of succes zo, die komen vanzelf uit het principe van deze.
And see, the same thing is true about leadership.
Hetzelfde is waar over leiderschap.
You could attend courses that talk about managerial skills.
Je kan naar cursussen gaan over managers zijn of managers worden.
And you can get books on time management.
En je kan boeken kopen of lezen over hoe je je tijd indeelt.
And you can get books on how to manage people.
En boeken over hoe je mensen goed kunt managen en goed kunt begeleiden.
And a lot of that may be helpful.
Sommige van die dingen, veel daarvan is hulpzaam, ja.
But if you want to be a leader in God's church.
Maar als jij een leider wil zijn in de gemeente van God.
You can read all the books on leadership you want to.
Kan je al de boeken over leiderschap lezen die je wil.
But if you're not a living sacrifice, it won't work.
Als je geen levende offer bent.
And if you're conformed to the world, it won't work.
Gelijkvormig bent aan de wereld. Als je geen levende offer bent, als je gelijkvormig bent aan de wereld, het lukt niet.
Now, it would sure be a lot easier just to read a book about management.
Het zou veel makkelijker zijn om gewoon een boek te lezen over management.
And you could implement a lot of the principles without really changing your heart.
Kon je heel veel van die principes toepassen zonder dat jouw hart dan veranderd wordt.
But tonight we're talking about God's way.
Maar vanavond praten we over de manier die God ons geeft.
And this is His way.
En dit is zijn manier.
So, whatever else we do, if we don't get this right, it's not going to work.
Wat dan ook we doen, als we dit niet juist krijgen, gaat het niet lukken.
So any of us here, if we want to be a leader, this is for you.
Dus wij hier, als wij een leider willen zijn, is dit voor ons, voor jou.
May I ask questions in between, or is it that you have questions in the back, or what do you?
Whatever would be good. Okay. I can go either way.
Another question. Is it so that every Christian man should become a leader, or should at least have the qualities of leaders? I don't know if you're.
When I say leader, I'm not just talking about. I should clarify that I'm not only talking about developing into an elder.
So als ik het heb over leider worden, dan heb ik het niet alleen over ouderling worden.
Because certainly not every man, for different reasons, will develop into an elder.
Het is waar dat niet elk man in de gemeente dan ouderling zal worden.
But I'm also measuring, speaking of leadership in terms of our influence upon others, leading them in the way of influencing them for good.
Ik heb het ook over leiderschap, dus hoe wij anderen leiden en wij hen beïnvloeden voor het goede.
And as each one of us should strive for that positive influence for good. In that sense, each one should develop leadership skills.
Zoals elk van ons dan die beïnvloeding voor het goede willen hebben, zo moeten wij die leiderschapsmogelijkheden ontwikkelen.
We are responsible to God for being all that we can be.
Wij zijn verantwoordelijk tegenover God om alles te zijn dat we kunnen zijn.
And for some men, applying these principles will mean that they will develop into godly elders.
Voor sommigen betekent dat zij dan ouderlingen zullen worden.
Some may develop into deacons.
Sommigen ontwikkelen zich misschien als diaken.
Some may be able to publicly preach.
Sommigen misschien als predikant.
But all of us, whether we speak in terms of leading our family or encouraging fellow brethren, there's application of the principles we're talking about for each one of us.
Maar iedereen kan dit toepassen op bepaalde niveaus, of dat nu is met je in je gezin leider zijn of anderen aanmoedigen.
So, yes.
I have the idea that it's good to look up to the eldership position.
Yes.
But that should not be the goal.
No.
On the spot, before you ever become an elder or whatever function within the church, you're already practicing that.
That's it.
For years to come, you grow.
Mm-hmm.
You don't start practicing as an elder at the moment you will be.
Yes.
Anointed or appointed as an elder.
Mm-hmm.
Let these also first be proved, then let them serve.
And not for one day.
1 Timothy 3 verse 10. Mm-hmm.
For many years to come.
Ja, dus Ruud zegt van, het is niet zo dat je naar ouderling moet opkijken en zeggen van, oh ja, dat is wat ik moet zijn pas als je daar bent. Hè? Dus je hebt kinderen die groter zijn en of je hebt de kwalificaties en zegt van, oké, nu wil ik ouderling zijn. Je moet daar naartoe werken, je moet al bezig zijn met je leven op weg daar naartoe. Je moet al bezig zijn met die dingen. Dat is wat je wil doen.
And also along that line, I've got some points I want to develop from the book of Hebrews, but while we're on these kinds of thoughts, I guess another passage that says what I'm trying to say here is Matthew,
Matthäus,
chapter 20.
Het is nog een passage die zegt wat ik eigenlijk duidelijk wil maken. Matthäus hoofdstuk 20. Verse.
Well, in Matthew chapter 20, let me just lead into it this way.
Ja, dus Matthäus hoofdstuk 20.
Jesus' disciples kept asking this ongoing question. That's it. Yeah, Matthew 20. Who's going to be the greatest among the apostles?
Men vroeg, wie is de grootste onder de discipelen?
They wanted to have positions of leadership.
Zij wilden de plaats hebben van leider zijn.
They wanted to be at the top and they wanted to give orders, instructions to others.
Die wilden bovenaan zijn en alle orders kunnen uitgeven aan anderen.
Look at what Jesus said in Matthew 20 and verse 25.
Doch Jesus rief hen tot zich en zeide, gij weet dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen.
And now verse 26, please.
Zo is het onder u niet, maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn.
And now verse 27.
Ja, dat heeft hij just said that, ja.
Oké, en verse 28.
Ja, lijkt de zoon als mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.
So here are principles of leadership, principles of greatness. Principles of influence.
Principes van leiderschap, van groot zijn, van
And it's not that Jesus does not want his disciples to be great. He's not telling them not to be great in the kingdom.
Het is niet dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, je moet niet groot zijn in het koninkrijk.
He says there is a way to be great in the kingdom.
Er is een manier om groot te zijn in het koninkrijk, zegt hij.
But it's when you forget about greatness and you lose yourself in service.
Maar het is wanneer je vergeet, je denkt niet aan groot zijn en je geeft je over in dienen.
And so here we are, and whether men or women.
Dus nu man of vrouw.
We're that living sacrifice.
We zijn een levende offer.
And we're looking for opportunities to serve the Lord.
En we zoeken mogelijkheden, gelegenheden om de Heer te dienen.
To help people go to heaven.
Om anderen tot de hemel te komen. Te komen, ja.
And if people know about it, that's okay. But if no one knows about it, it's okay.
En als mensen daarvan weten wat we doen, ja goed. Maar als niemand daarvan weet, ja, dan is het ook goed.
And we're not doing it to be seen of men, but to please God.
We doen het niet opdat mensen ons zien, maar om God blij te maken.
Now again, this is not the wisdom of the world.
Dit is niet zoals de wereld denkt wijs is.
It's like if we were to say, the way up is down.
Dus alsof wij zouden zeggen, ja, om hoog te gaan moet je naar beneden gaan.
That doesn't really make sense at first.
Dat klopt eerst niet. Je denkt niet van dat kan niet.
But if you want to be great in the kingdom, be a servant.
Maar als je groot wil zijn in het koninkrijk, wees een dienaar.
And if you want to be a leader, be a servant.
En als je een leider wil zijn, wees een dienaar.
The most effective elder, for example, is the one that sees himself as a servant of God and a servant of the people.
De beste en meest effectieve ouderling is iemand die zich ziet als dienaar van God en dienaar van de mensen.
Someone that sees himself as a boss and having political influence, that's not the right view of the eldership.
Iemand die zich ziet als baas en die heeft politieke macht, dat is de juiste manier niet, het juiste beeld niet van een ouderling.
Notice the example of Jesus.
Kijk naar het voorbeeld van Jezus.
We've seen tonight he washed the disciples' feet.
We zagen vanavond hij heeft de voeten van de discipelen gewassen.
He came to earth not to say, what can people do for me?
Hij kwam niet op aarde om te zeggen, wat kunnen mensen voor mij doen?
He came to earth to give him his life as a ransom for many.
Hij kwam als om zijn leven te geven als losprijs voor velen.
So here again, to be a servant like Jesus, to have a servant's heart.
Om dienaar te zijn zoals Jezus, zo een hart hebben.
Is the key to effective leadership.
Dat is de sleutel om goede leider te zijn.
If we don't have the heart of a servant, we cannot be an effective leader.
Als wij het hart niet hebben van een dienaar, dan kunnen we geen goede leider zijn.
So, let me suggest some things that should be our focus.
Laat me een paar dingen voorstellen die ons focus moet hebben.
I refer to the Hebrew Christians.
Dus ik praat over de Hebreeuwse christenen.
I don't know if in the Dutch you have an expression that would be the equivalent. A lot of times someone might say, well, the church here is in a lull.
Ingedommeld of zo.
In a dip.
It's interesting. I do several meetings, gospel meetings in other places.
Ik doe wel eens zo die vergaderingen gospel meetings, ja.
I have, of course, a full-time local work, but I also do lots of gospel meetings.
Ik werk ook volle tijd met de gemeente, maar deze doe ik ook, gospel meetings.
And often people will say this very thing. They'll say, well, we're not having any real problems here. We're just kind of in a lull.
Ja, dit zeggen vaak mensen in zo'n gemeente die een gospel meeting laten komen. Die zeggen, ja, we hebben geen grote problemen. We zijn gewoon in een dip.
And we just need someone to kind of motivate us and get us going.
We hebben gewoon iemand nodig om ons een beetje aan te wakkeren.
We zijn ingedommeld.
Ingedommeld, dat dacht ik ook. Mm. Ja, ingedommeld.
That is not an uncommon thing.
Dat is niet ongewoon.
Maybe some of you here tonight have been in a lull.
Misschien vanavond ook zijn sommige mensen hier die ingedommeld zijn.
Where in your life as a Christian, you're aware you're just not growing and developing as you should.
Maar in je leven als christen, je groeit gewoon niet zoals je ontwikkelt je niet zoals het eigenlijk zou horen.
In that state, when you're not active and you're not participating,
als het zo is,
you're not really growing.
Je bent niet actief, je doet niet mee, ja, dan groei je ook niet.
And in that condition, you're not going to have that influence for good on others that we've been talking about tonight, that's involved in leadership.
Ja, en als je zo bent, dan heb je de invloed niet, zoals wij het hierover hebben gehad, voor goed bij anderen.
And that's the case with the Hebrew Christians.
Zo was het ook bij de Hebreeuwse christenen, of de christenen in het boek Hebreeën.
The writer is saying, I wanted to talk to you about Melchizedek and the relation between Melchizedek's priesthood and the priesthood of Christ.
Ja, de schrijver van Hebreeën die zegt van ik wilde eigenlijk met je praten over Melchizedek en de relatie tussen zijn priesterschap en die van Christus.
And it's so important that you see these things and yet I can't tell you because you're in no condition.
Ja, het is belangrijk dat je deze dingen kan zien, maar ik kan hier niet over spreken vanwege jullie toestand.
So I'm raising the question, what was the answer for them?
Dus dan stel ik de vraag, wat was het antwoord voor hen?
When they weren't growing.
Wanneer ze niet aan het groeien waren.
And they weren't developing.
Ze waren zich niet aan het ontwikkelen.
And not showing leadership as they should.
Ze lieten geen leiderschap zien.
Not the right example.
Geen voorbeeld, goede voorbeeld.
What was the answer?
Wat was het antwoord?
They had to get their focus back.
Ze moesten hun focus terugkrijgen.
And if there are times that we are in that lull, we have to get our focus back.
Als het bij ons ook zo is dat we ingedommeld zijn, dan moeten we onze focus terugkrijgen. Hebreeën. Ja.
1 Corinthians, 2 Corinthians, Philippians. I'm catching on to this Dutch.
Yeah.
Yeah.
Best way to learn the language.
Hebrews. That's right.
Yeah.
So what we see in Hebrews chapter 2 and verse 9.
2 vers 9.
Verse 9, please. Yeah. There.
Yeah.
Alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade God voor een ieder de dood zou smaken met heerlijkheid en eer gekroond.
We see Jesus.
Wij zien Jezus.
Look in chapter 3 and verse 1.
Kijk in hoofdstuk 3, vers 1.
3 and verse 1. Jonas.
Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw ogen op de apostelen en hoge priester, onze belijdenis, Jezus, die getrouw is.
Ja, dat is goed.
Oké. So, apostle and high priest of our profession, right? Apostle and high priest.
En hoge priester van ons belijdenis.
Now, you think about Jesus. He's saying, consider him.
Hou uw oog op hem.
You know, if you consider something, you don't just take a quick glance and forget about it.
Als je aan iets denkt, je let erop, dan is het niet even kijken en vergeten.
You observe, you study, you focus, you think about it.
Je kijkt, je bestudeert, je denkt erover na.
Think about Jesus as our apostle and our high priest.
Denk aan Jezus als onze apostel en hoge priester.
The word apostle means one sent.
Apostel betekent hij die gestuurd wordt.
So here Jesus always lived in heaven, but he was sent from heaven down to earth.
Jezus woonde in de hemel, maar hij werd gestuurd naar de aarde.
With God's message.
Naar de boodschap van God.
To do God's work.
Om het werk van God te doen.
He's our apostle.
Hij is onze apostel.
But also high priest.
Hij is ook hoge priester.
It is through him that we have access back to the Father.
Door hem hebben wij toegang tot de Vader.
So both the Father reaching down to us and our reaching up to God is through Jesus Christ.
Dus de Vader die naar ons reikt en dat wij reiken naar God toe, dat gaat allemaal door Jezus heen.
Do you boys remember the story of Jacob's ladder?
Ken je dit verhaal van de, heet het ook ladder?
The staircase.
Ladder naar de hemel van Jacob, ja. Dus, nee?
Here's, let me, we won't read it, I just want to summarize it.
Het is een korte samenvatting.
One night Jacob went to sleep.
Op een nacht ging Jacob slapen.
And God spoke to him.
En God sprak.
And gave him the three promises he had given to his grandfather Abraham.
Gaf hem de drie beloften die hij ook aan zijn vader Abraham had gegeven.
And while he slept, he saw this vision.
En terwijl hij sliep, zag hij een visioen. Ja.
And he saw a staircase, a ladder that reached all the way from heaven to earth.
Dus hij zag een ladder die van de aarde naar de hemel zo ging.
Angels of God ascended and descended on that ladder.
En engelen die gingen op en neer op die ladder.
An angel is a messenger, by the way.
Een engel is ook een boodschapper.
Jesus used that to speak of himself.
Jezus gebruikte dat beeld om van zichzelf te spreken.
Nathanael, who is also called Bartholomew,
Nathanael, die ook Bartholomeus genoemd wordt,
came to believe in Jesus.
Die geloofde in Jezus.
And Jesus said, "You shall see greater things than this."
Jezus zei tegen hem, jij zult grotere dingen dan dit zien, dan deze zien.
You shall see the angels of God ascending and descending on the Son of Man.
Jij zult de engelen van God neerkomen en opgaan op de Zoon van God zien.
In other words, Jesus is Jacob's ladder.
In andere woorden, Jezus is de ladder.
He's how we receive the message from God while we're on earth.
Zo krijgen wij de boodschap van God terwijl wij op aarde zijn.
And he is how we can get to God who is in heaven, in our prayers now and in heaven eternally.
En hij is de manier waardoor wij in de hemel kunnen komen, onze gebeden nu, maar ook voor eeuwig dan straks.
So I could just think about my problems.
Dus ik zou gewoon over mijn problemen denken.
How bad things are for me.
Hoe erg het is voor mij.
How unfair things are.
Het is zo oneerlijk.
How depressing things are.
Het is helemaal depressief.
Or I could consider the apostle and high priest of our profession.
Of ik zou kunnen kijken naar de apostel en hoge priester.
Now if I want to get out of a lull and if I want to start growing, and if I want to be a leader, I have to have my focus on this.
Als ik ingedommeld ben en ik wil eruit komen en ik wil een leider zijn en ik wil groeien, dan moet ik mijn focus hierop hebben.
And I will say this, Peter, I have put this PowerPoint on your computer, on your hard drive, so I won't look at every passage, but you can print this, and anyone that would like this can have this.
I can send it by email.
Sure, you can do that. This will not be a big file because it has no photos. It's just text. Yeah, you can send it, sure. But it has other verses that enlarge this point about the high priesthood of Christ that I will not have think to deal. I don't think I have to deal with those right now.
Yeah.
Now, by the way, one time, you have Bob Waldron's books.
Yeah.
Yes. Do you have any of Bob Waldron's books? Bob and Sandra Waldron.
Book Bob Waldron.
Let Peter show you what I'm talking about sometime. Have you fellas heard of Bob Waldron?
No.
Okay.
I know Bob Waldron who worked with in the Great Cities of Andre Bob Waldron, I think. Yeah.
Mm.
Yeah. I had lessons with Bob Waldron, but I think it's a
different
Bob Waldron.
Different one, yeah. Anyway, he has good material that will be very helpful to you. But I want to tell you a story.
Ik wil een verhaal vertellen.
By the time I was 16 years old,
tegen dat ik 16 was,
I was already determined, and even before that, I knew I wanted to spend my life preaching the gospel.
Zelfs daarvoor was ik zeker van dat ik mijn leven wilde doorbrengen als predikant.
Now, Bob is about 11 years older than I.
Bob is 11 jaar ouder dan ik.
And so he was 27.
Dus hij was 27 al.
Now, I knew that if you wanted to preach, you needed to study with an older preacher.
Dus ik wist, als je wil prediken, dan moet je met een oudere predikant studeren.
So I was 16, he was 27.
16, hij was 27.
And he was my older preacher.
En hij was mijn oudere predikant.
He was such a great student and is a great student of Scripture.
Hij was zo en is nog altijd zo een fantastische student van de Schrift.
But he wanted to teach me how to study.
Maar hij wilde mij leren hoe te studeren.
And for example, I remember us talking about this verse, Hebrews chapter 8 and verse 1.
Dus ik herinner me nog dat wij gesproken hebben over Hebreeën hoofdstuk 8 vers 1.
The writer himself says,
de schrijver zelf zegt,
this is the main point of the things we are saying.
De hoofdzaak van het onderwerp is dit.
And what he's saying is it's what we have in Christ as our priest.
Dus wat wij in Christus hebben als hoge priester.
Now, the point Bob was making to me is that a lot of Christians will read this and just pass right over that.
Dus de punt dat die Bob maakte was een heleboel christenen die zullen het lezen en daar helemaal overheen lezen.
But when an inspired writer tells you what his main point is, you need to see that.
Maar als een geïnspireerde schrijver jou zegt dit is mijn hoofdzaak, dan moet je dat zien.
And so it's what we have in Christ as our priest.
Dus wat wij in Christus hebben als hoge priester.
That apostle that came down from heaven.
De apostel die van hemel kwam.
The priest that did not offer the blood of animal sacrifices, he offered his own blood.
De priester die niet het bloed van dieren offerde, maar zijn eigen bloed offerde.
Those priests had to be replaced. He lives forever.
Die priesters die moesten elke keer vervangen worden, maar hij leeft voor eeuwig.
Those priests under Aaron in the Old Testament, they could not be king. But Jesus is like Melchizedek. He's both priest and king.
Ja, de priesters in het Oude Testament onder Aaron, die konden geen koning zijn, maar Jezus is zoals Melchizedek, die is koning en priester.
And not only does he show what he has done for us, he shows what he continues to do for us.
Niet alleen dat hij laat zien wat hij voor ons heeft gedaan, maar wat hij nu nog altijd voor ons doet.
And he now ever lives to make intercession on behalf of those that draw near to God through him.
En nu nog leeft hij om intercessie voor ons te maken die voor hem leven.
Now wait a minute. What is this book? What's the purpose of this book?
Wat is de hoofdzaak van dit boek dan hier?
He calls it himself at the end of the book. He calls it a word of exhortation.
Hij noemt het op het einde van het boek noemt het een woord van aanmoediging, bemoediging.
He is seeking to encourage them.
Hij wil hen aanmoedigen.
So here are people that are in a lull. They're not growing.
Er zijn mensen die ingedommeld zijn. Ze groeien niet.
And from beginning to end, he keeps talking about Jesus.
Van begin tot het einde praat hij over Jezus.
Why does he do that?
Waarom doet hij dat?
Has he forgotten his subject?
Is hij vergeten wat zijn onderwerp is?
No. This is God's answer.
Dit is het antwoord van God.
It's God's answer to lots of things.
Het is het antwoord van God over veel dingen.
When you're depressed, this is God's answer.
Als je depressief bent, is dit het antwoord.
When you're not growing, it's God's answer.
Als je niet groeit, is dit het antwoord.
When you're asking how do we develop leaders, this is God's answer.
Als je de vraag stelt hoe ontwikkelen we leiders, is dit het antwoord.
Again, chapter 12 and verse 2.
Hoofdstuk 12, vers 2 van Hebreeën.
Jonas, would you like to read, please?
Die voor ons ligt, laat ons ook daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is.
Okay. And I think I have one more.
I think that I can look in here.
Let's see here. There we go. 12 and verse 3.
Richt uw aandacht dan op hem die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door een matheid van ziel wordt.
Ja.
So, Ralph, by the way, can you see any of these passages from where you're at, or is that the wrong angle for you to see this? Can you see these?
I'm following.
But you probably can't see my screen, can you?
No, but
okay.
I'm
he puts them on your screen. He's looking at him.
Excellent. Screen. Okay. Okay, so you see from our position, we see all these listed at the same time.
Dus van hier kunnen we zien hoe die lijst zich geeft.
We see Jesus.
Wij zien Jezus.
Consider the apostle and high priest.
Denk aan, houd uw oog op de apostel en hoge priester.
We have such a high priest.
Wij hebben zo'n hoge priester.
Looking unto Jesus.
Houd uw oog op Jezus.
For consider him.
Vestigt uw aandacht op hem.
And yet again I say in chapter 13,
And nog eens in
verse
22. Vers 22.
What does he call this letter? 13 and 22. Read please, Jonas.
13, vers 22. Ja, Hebreeën hoofdstuk 13, vers 22. Ja.
Ik vermaan u, broeders, houd mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort.
Ja,
weet.
Dat is goed.
Okay. Now, my English translation calls this the word of encouragement.
Ja, dit is een woord van vermaning. Exhortation, I think, would be how
okay.
It more. Ja.
This translation.
And the two are related,
mm-hmm.
You know. Exhortation can mean rebuke.
Mm-hmm.
As well as encouragement, but really encouragement can include rebuke.
Yeah, and that's what this Dutch word vermaning has both elements
yes.
in it.
Yes,
yeah,
well that's good.
Vermaning, yeah.
So, again, I mean one way to say this, you could say, well, the main purpose of this is stated in chapter 8, verse 1, like my friend Bob Waldron pointed out, and you know, to train your eyes to see that.
Yeah. It's the,
and so that's the main theme. And yet we have another verse that tells us what the letter's for, what its purpose is.
Ja, dus we hebben in hoofdstuk 8, vers 1, hebben we de thema, de volledige thema is Jezus, hè, dus houd je oog op hem. Maar dan hebben we een andere vers, dat geeft ons de reden daarvoor, hè, dus de doel.
Now, I know this is the right answer.
Ik weet dat dit de juiste antwoord is.
Because this is the inspired answer.
Want dit is geïnspireerd.
In other words, when there is a situation that Christians are not growing, they're not developing.
So als er een toestand is waar christenen niet groeien, zich niet ontwikkelen,
they're not reaching that level of influence and leadership that God wants them to.
Ze bereiken zo die niveau niet van invloed en groei die God wil.
Then here we have a whole letter, a whole book in the New Testament. Written to address this.
Dan hebben we hier een heel boek, een heel brief dat geschreven is juist daarvoor.
So, I know that this is the answer.
Dus ik weet dat dit het antwoord is.
And it's the answer both to deal with the problem.
Dus het antwoord om het probleem aan te spreken of te benaderen.
And it's the answer also to prevent a problem.
Dus ook het antwoord om een probleem te voorkomen.
In other words, what will keep you from losing your zeal and losing your focus? It's keeping on looking at Jesus.
Ja, wat houdt je weg van in te dommelen en niet te gaan groeien? Het is Jezus. Je ogen te richten op Jezus.
Yeah, it's also the answer, the solution to Hebrews 5.
Exactly.
The last words are in Dutch is dat je door matheid van ziel verslapt.
Ja,
that's exactly the
thing from Hebrews
5. It is. It sure
the
is.
How did you call it? The name is
the
dip.
In the lull.
In the lull.
Yeah.
Lull.
Lull. Ik dacht in de lull.
Yes.
Okay. Mm-hmm. So that's matheid van ziel verslapt.
Ja. Ja. Dit is een hoofdstuk 5. Dit is ook het antwoord op hoofdstuk 5 dat je niet groeit. Ja.
Now, of course, someone could criticize my approach.
Iemand zou mijn manier kunnen bekritiseren.
They could say, "Oh, that's too simplistic."
Dat is veel te eenvoudig.
My answer is, that's God's answer.
Mijn antwoord is, dit is het antwoord van God.
Or someone could say, "Well, but what if this doesn't work?"
Zegt iemand van, ja, maar wat als dit niet lukt, als dit niet werkt?
That's not possible.
And my answer is, if this doesn't work, nothing will work.
Als dit niet werkt, dan werkt niets.
If we're trying other things, we're using approaches that will never work.
Als we andere dingen aan het proberen zijn, dan zijn we eigenlijk methoden aan het gebruiken die nooit zullen werken.
So when people say we're in a lull, we need something to help us get out of the lull. Here's what I use. I use God's answer.
Als mensen zeggen van ja, we zijn ingedommeld, we hebben iets nodig om ons aan te wakkeren, ik gebruik het antwoord van God dan.
Is in that people sometimes expect that God has to change instead of they have to change.
Mm-hmm.
They want God to change,
yeah,
so that they get out of the.
En zegt mensen verwachten of willen dat God verandert in plaats van dat zij moeten veranderen om God te volgen. Willen ze dat God verandert om hen te volgen? En zo kan het niet.
I have also a couple of verses in the Gospel of John.
Ik heb nog een paar teksten in de Evangelie van Johannes.
To consider Jesus' attitude toward doing the Father's will.
Om te kijken naar de houding van Jezus tegenover de wil van God doen.
With a view of making his attitude our own attitude.
Met het idee dat wij onze houding, de houding van Jezus willen maken. Hè? Dus wij willen dezelfde houding hebben als Jezus.
If you do that, you'll develop leadership.
Als we dat doen, dan zullen we leiderschap kunnen ontwikkelen. Johannes?
Johannes 4, vers 34.
Vers 4, vers
34.
Niet te eten gebracht, Jezus zeide hem, mijn spijze is de wil te doen, desgenen die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen.
Ja, goed zo.
John 8:29, I always do the things that are pleasing to him.
Ja, dus Johannes hoofdstuk 8:29, ik doe altijd de dingen die hem wel gevallig zijn, maar dat zullen we dan horen uit de tekst. Johannes 8, vers 29.
Gelijk de Vader mij geleerd heeft en die mij gezonden heeft, is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behaagt.
Ja.
And one more verse.
Nog eentje.
John 9 in verse 4. Turn the
page this way. 9, vers 4, ja.
Right here.
4. Wij moeten werken, de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is, er komt een nacht waarin niemand werken kan.
Mm-hmm.
So, what I'm saying is, you take verses just like this.
Dus verses zoals deze.
And if we have mm-hmm. this mind in us, as Jesus did.
Als we deze houding hebben zoals Jezus had.
Again, it will solve husband-wife problems.
Dan lost dat de problemen op tussen man en vrouw.
It will solve attendance problems.
Het lost de problemen op met de samenkomst dat mensen niet komen.
Somebody says, but I really have a temper. I really get angry.
Maar ik heb echt, ik word heel snel kwaad, zegt iemand.
You have this mind in you, it helps control your temper.
Als je deze houding hebt, dan helpt dat om jouw kwaadheid te beteugelen.
But some within the church are not participating as they should.
Maar sommigen in de gemeente doen niet mee zoals ze zouden moeten.
You have this mind in you and others will be participating.
Als je deze houding hebt, dan zullen die mensen ook meedoen.
But without this mindset, it'll always be a problem and it'll always be so difficult to serve the Lord.
Maar zonder deze houding zal het altijd moeilijk zijn om de Heer te dienen.
Another passage.
Nog iets, Matthäus hoofdstuk 22.
Those verses were about obedience. Now I want to talk about our heart.
Die eerste versen waren over gehoorzaamheid. Nu wil ik over onze hart spreken.
Matthew 22 and verse 37.
22 vers 37 van Matthäus, niet te ver. Ja. Kijk hier. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dus.
Oh, is dat zo?
Ja, ja. Komt snel 22.
Is this Jonas's Bible? Is this his own Bible? That's good. That looks like a very readable edition. Very nice.
Ja,
22
vers 37.
Read please.
En de derde tot de zevende toe?
Waar zitten we? 37.
Hij zei tot hem, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
So, when Jesus was asked, what is the greatest commandment? This is the answer.
Dit was het antwoord van Jezus wanneer hij gevraagd werd, wat is de grootste gebod?
In other words, this is foundational to everything else.
Dit is de fundering voor alles, alle rest.
To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
Heer uw God lief te hebben met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw krachten.
Now, sometimes I've had people ask me this question on this passage.
Soms krijg ik de vraag van mensen over deze passage, over deze tekst.
They'll say, now, but what is the difference between the heart and the soul and the mind?
Wat is het verschil tussen die drie dingen, tussen de hart en ziel en gedachten? Of verstand, dankjewel.
I like Bible questions, but there's a sense in which that question misses the point.
Ik hou van vragen over de Bijbel, maar die vraag die heeft geen doel.
In other words, even though we might can make distinctions between the heart and the soul and the mind,
we kunnen verschillen zien tussen hart en ziel en verstand.
That's not the purpose of this passage.
Daar gaat het niet over.
What Jesus is saying is the totality, all that we are, all that we have, to love God with all our being.
Jezus, wat hij hier zegt is, we moeten de Heer lief hebben met alles wat we zijn, alles wat we hebben, alles. Het gaat om die totaliteit.
So if we use this to start discussing distinctions between the heart and the soul, we probably miss the intention of the passage.
Als we deze tekst gaan gebruiken om vragen te stellen over verschillen tussen die drie dingen, dan hebben we het doel voorbij gelopen.
See, what I'm saying is, I cannot imagine a man loving God with all of his heart, soul, and mind, but then he is ugly to his wife. He treats his wife shamefully.
Ja, dus ik kan me geen man voorstellen die de Heer lief heeft met heel zijn hart, heel zijn ziel, heel zijn verstand, en dan zijn vrouw verschrikkelijk behandelt.
And the people that I have to encourage to attend worship services and Bible study periods and keep on propping them up so they'll do that, they don't tend to be people that love the Lord with all of their being.
En als ik mensen moet blijven aanmoedigen om toch naar de samenkomst te komen, om toch naar de Bijbelstudie te komen, je moet alles investeren in die mensen om hen toch te trekken, dat zijn meestal niet mensen die de Heer lief hebben met alles wat ze zijn.
And people that continue to put other things first instead of putting God first are not those that love God with all of their being.
En mensen die andere dingen als eerst stellen in hun leven, anders dan God, dat zijn niet de mensen die God lief hebben.
Don't you see, it's like I said in the beginning, if we get these things right, there are good byproducts that follow.
Zo zei ik het in het begin, als we deze dingen goed krijgen, dan zijn de bijproducten die er nog van komen.
We'll have people that want to teach others if they love God with all their heart.
We zullen mensen hebben die anderen willen leren als ze de Heer lief hebben met heel hun hart.
We'll have people that develop leadership qualities if they love God with all their heart.
Zullen mensen hebben die leiderschapskwaliteiten hebben en ontwikkelen als ze de Heer lief hebben met heel hun hart.
If we get this right, other desirable results will follow.
Als we dit goed krijgen, dan zullen de andere resultaten volgen.
If we don't, we'll always have problems.
Als we dat niet goed krijgen, dan zullen we altijd problemen hebben.
We need
one question.
Sure, of course.
I've always been, in my mind, I always have made a distinction between there's a flock of sheep. There are always sheep that walk up front, but there are always sheep that walk in the back. Because not every sheep can walk up front.
Of course.
If the church is like a flock of sheep,
niet iedereen kan voorlopen.
How can I expect the same level from every sheep, because I know there are some sheep that walk in the back.
Dus als ik een kudde schapen heb,
and it's easy to be hard on the ones in the back and to be proud on the ones that walk up front.
Mm-hmm.
But what would Jesus do? Because he goes for the one that's lost,
rightful
sheep by themselves for the moment,
mm-hmm.
to search for the one that got lost.
Yes.
Dus op een gegeven moment als het zegt Jezus, hij liet de 99 om die ene te
gaan
zoeken.
I agree with everything you say, but how to react?
And that's true. We are at different levels.
Ja, we hebben verschillende niveaus.
And when the text says in Matthew 12 that Jesus would not break the bruised reed.
In Matthäus 12 dan zegt hij dat Jezus de gebroken riet niet zou geknakte, nee, niet zou breken, ja.
And he would not quench the smoking flax.
Ja, dus hij zou, ik heb het niet in mijn, ja, hij zou het niet doven. Er was een flas die,
ja,
en dat zou ik niet doven.
The flax, the smoking flax and the bruised reed represents people.
Ja, dus de flas die rookt en de gebroken riet of geknakte riet, dat vertegenwoordigt mensen, gebroken mensen.
They're not where they should be yet.
Ze zijn niet waar ze horen te zijn eigenlijk.
But Jesus doesn't just break the reed or quench the smoking flax.
Jezus breekt ze niet, hij dooft ze niet uit zomaar.
He wants to bind the reed and make it strong.
Hij wil het binden en sterk maken.
And he wants to fan the smoking flax into a flame and put more oil in the lamp.
En de flas die zo'n beetje rookt, hij wil dat aanwakkeren, dat echt tot vuur en vlam komt.
So Jesus, what Jesus would not do is, he would not tell the weak, it's okay to be weak, you just stay weak.
Wat Jezus niet zou doen is tot de zwakke zeggen, het is goed, blijf maar zwak, je mag zwak blijven.
What Jesus would do is, he would love the weak, but he wants to strengthen them and encourage them so that they are stronger.
Hij zou de zwakke lief hebben, maar hij zou hen aanmoedigen om sterker te worden.
And it's true, we are at different levels.
En het is waar, we hebben verschillende niveaus.
Everybody's not at the same level.
Niet iedereen is op dezelfde niveau.
But these are principles you can start wherever you are. You can start as a young person, as a new convert, or as an older person, somewhere in between, and start right here with this passage.
Maar het zijn principes die iedereen kan toepassen. Je kan beginnen waar dan ook je bent. En je, als jonge persoon, als oudere persoon, als volwassen, als wat jonger, je kan met die principes beginnen waar je dan ook bent. Jim had a question.
Sure. Yeah, what I wanted to comment on is, we can't be a good leader if we're not a good follower.
Ja, dus
all of us are following.
We kunnen geen goede leider zijn als we geen goede volgeling zijn. We volgen toch allemaal Jezus. Ja.
So true. In Luke chapter 10,
Lucas.
I referred to this in one of our lessons, I guess, I don't remember, it may have been yesterday morning, Sunday morning I should say.
Lucas hoofdstuk 10, ik heb dit genoemd in een van de lessen, misschien gisterochtend.
Mary was sitting at Jesus' feet hearing his word.
Maria zat aan de voeten van Jezus en ze luisterde naar zijn woorden.
At that moment Martha was frustrated because she was preparing supper.
Op dat moment was Martha een beetje gefrustreerd, want zij was eten aan het maken.
And she wanted everything to be just right.
En zij wilde dat alles precies goed was.
Now Jesus loved Martha.
Jezus hield van Martha.
And he would eat the meal.
En hij zou de maaltijd eten.
And he would enjoy the meal.
Hij zou het ook genieten. Daarvan genieten.
That would be fine.
Dat zou goed zijn.
But she was insisting that right at that moment when he was trying to teach Mary something, that Mary that be interrupted and Mary come in to help right then.
Maar zij wilde dat op dat moment dat Jezus probeerde iets aan Maria te vertellen, dat zou stoppen en dat Maria haar zou helpen.
And this is when Jesus stated an important principle.
En hier zei Jezus iets heel belangrijks.
Martha, Martha, you're anxious and troubled about many things, but one thing is needful.
Ja,
and Mary has chosen the good part which shall not be taken from her.
Ja, Maarten, jij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig. Of slechts één, want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.
You see, if we will choose the one thing that is needful,
als we de ene ding zal kiezen die nodig is,
then other things will fall into place.
Dan komen die andere dingen, die vallen wel op hun plaats.
But if we keep putting other things first instead of the one thing that's needful,
als we blijven die andere dingen als eerste plaatsen in plaats van die ene die nodig is,
we can't develop leadership qualities or be a good influence on others.
Dan kunnen we leiderschap niet ontwikkelen en kunnen we geen invloed hebben op anderen.
So, that's basically my lesson for tonight. I have a couple of other things that'll be there for your viewing,
ja,
if you'd like.
Er zijn nog een paar andere dingen die hier in de PowerPoint zijn, maar dat is wat we wilden bespreken vanavond.
Did you I missed it. Did you make the emphasis of that the good things he chose was that he listened to the Lord?
Yes.
Ik heb misschien niet goed vertaald, hè? Dus de
goede. Yeah, but I was
listening to the image. Heb je de punt gemaakt dat het goede wat zij gekozen heeft was naar de Heer luisteren? Dat is wat we willen.
I wish I knew what Jesus was teaching that night.
Ik wou dat ik wist wat Jezus die avond aan het leren was.
I mean, I know we have all we need. I don't mean that.
We hebben alles wat we nodig hebben natuurlijk. Dat bedoel ik niet.
But my point is, it doesn't tell us specifically what Jesus was saying.
We weten niet specifiek wat hij aan het vertellen was aan Maria.
But what we can know is, whatever it was something important that he wanted to impart to Mary.
Ja, wat dan ook het was iets heel belangrijks dat hij wilde aan Maria geven.
And whatever it was, the principle is, nothing is more important than hearing Jesus sitting at his feet and hearing his word. Nothing's more important than that. That's the one thing that's needful. Ja.
En wat dan ook het was dat hij haar aan het vertellen was, het principe is, niets is belangrijker. Niets is belangrijker dan aan de voeten van Jezus zitten en naar hem luisteren. Luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft.
And I hope you don't get tired of me saying it, but I'm saying there are no shortcuts to being what God wants us to be.
Ik hoop dat je niet moe wordt van dat ik het zeg, maar er zijn geen kortere wegen om te komen waar God ons wil hebben. En je kan niet gewoon de hoeken afsnijden.
I don't come here and I don't go other places offering gimmicks and quick fixes.
Ik kom hier niet om een snelle oplossing of een magische oplossing aan te bieden.
We don't need surface cures. We don't need band-aids placed on us.
Het is niet dat wij een plakker nodig hebben op een wonde. Wij moeten genezen worden.
But I know if we'll choose the one thing that's needful, that's at the heart and core of all that we're talking about.
Dus het belangrijkste is kiezen wat dat ene wat belangrijk is.
I think each of us can look in our own lives and see that it's on those occasions that we really haven't chosen the one thing that's needful. We haven't put that first. That we make for problems in our life.
We kunnen elk in ons eigen leven kijken, denk ik, en zien dat wanneer we problemen hebben gehad, dan was het wanneer we niet gekozen hebben voor dat ene ding dat nodig was. En dat is Jezus luisteren.
Absoluut.
Thank you for reading.
That was good.